Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in Klassiekuur. Onze muzikale reis vandaag beginnen we maar al te graag in Frankrijk. In Parijs zingen ze op 14 juli, of misschien beter gezegd 14 juillet, samen onder de Franse vlag La Marseillaise. En we geven alvast een muzikale ondersteuning. De Marseillaise is in feite een militaire mars van Rouget le Delisle, in 1887 georchestreerd door Ambroise Thomas. De melodie werd ooit al eens geleend door Gossec. Peter Tchaïkovski parodieerde de Marseillaise in zijn ouverture 1812, een feestouverture ter gelegenheid van de Russische overwinning op het Franse leger. Ook de Beatles hebben in Liverpool in de jaren 60 de Marseillaise gebruikt als inleiding voor hun All You Need Is Love. Als slot namen ze een Brandenburgs concerto van Bach. En dan steken we de grote plas over. Na de Franse nationale hymne klinkt het volkslied van de Verenigde Staten, de USA, namelijk de Star Spangled Banner, de met sterren bespiekelde banier, die vooral op 4 juli, de 4th of July, op de nationale feestdag, uit alle Amerikaanse monden klinkt in alle staten. De muziek is van John Stafford Smith van 1800 en werd officiële staatshymne in 1932. Wij beluisteren nu deze twee hymnes in instrumentale versie.
Nu wij toch in Amerika zijn, lijkt mij een bezoekje aan Hawaii en zeker voor een Belg mooi meegenomen. In de Leuvense Damiaan-collectie van de paters Picpussen ontdekte Speurneuzen een Hawaïaans manuscript in een loden kist. Vermoedelijk gebruikt als koorboek en als didactisch hulpmiddel om Latijnse en Hawaïaanse religieuze liederen aan te leren. Hoogst waarschijnlijk heeft pater Damiaan, die leefde van 1840 tot 1889, uit dit handschrift gezongen met de melaatsen op Molokai. Damiaan blies de muziekcultuur nieuw leven in bij de melaatsen in de nederzetting. Hawaïanen waren al een zeer muzikaal volk en muziek speelde een belangrijke rol bij het missiewerk. Medebroeders van Damiaan waren uitstekende muzikanten en ook Damiaan liet van zich horen. Op Molokai gebruikte hij muziek om van de Melaatsen-kolonie een leefbare gemeenschap te maken. Hij richtte een fanfare op. Bij begrafenissen, processies of hoog bezoek klonk er steeds muziek en zang. Hij liet zowel Latijn als Hawaïaans zingen. Zijn koorkinderen verzorgden de zondagsmis. In 1885 schreef Pater Damiaan ooit aan zijn broer: twee zitten aan het harmonium. Ze helpen elkaar met de begeleiding, want ze zijn elk een paar vingers kwijt. Vier zieke handen spelen wat jullie knappe organisten met twee handen doen. Als eerbetoon aan de grootste Belg aller tijden luisteren we nu naar As Music in the Trees en My Rosary uit de film Father Damien op muziek van Wim Mertens.
Thank you.
We vliegen even terug in tijd en ruimte, namelijk naar het Frankrijk van de 17e eeuw. Aan het hof van koning Lodewijk XIV was muziek erg belangrijk. Hij nodigde componisten uit op zijn paleis in Versailles om voor hem te spelen en te componeren. Er werd aan ballet gedaan, toneel gespeeld en concerten gegeven. En de koning deed ook graag mee. In opdracht van Louis XIV veranderde de componist Lully, van oorsprong Italiaan, Italiaanse opera's in een Franse versie, met hofballet en recitatieven. In de proloog werd de lof gezongen van Louis XIV, gevolgd door de tragedie in operavorm. Menuet, sarabande en gavotte werden tussendoor gedanst en instrumentaal begeleid. Lully was een molenaarszoon. In 1646, toen hij 14 jaar was, ontdekte de graaf van Guise zijn muziektalent en nam hem mee naar Parijs. Daar was hij manusje van alles in dienst van mademoiselle de Montpensier. In ruil voor Italiaanse les liet zij de jongen zijn muziektalenten ontwikkelen bij zanger-componist Michel Lambert. Lully vervolmaakte zich in compositie, clavecimbel en viool. Haar neef, koning Lodewijk XIV, nam hem in 1652 aan in zijn paleis. Lully kende ondertussen de Franse dansmuziek ten voeten uit. In 1653 danste hij samen met de koning het Ballet de la Nuit, waarin de vorst de opgaande zon speelde, die hem de naam Zonnekoning opleverde. Lully werd de hofcomponist voor instrumentale muziek. De vele feestjes aan het hof vroegen een eigen soort muziek en daarvoor componeerde Lully levendige, snelle, ritmische dansen als menuet, gavotte en bourrée. In 1655 werd Lully tot Fransman genaturaliseerd. Zijn vriendschap en samenwerking met Molière duurde van 1663 tot 1673, het jaar waarin Molière stierf. Wij luisteren nu naar de ouverture tot Le Bourgeois Gentilhomme uit 1670, muziek van Lully bij het gelijknamige toneel van Molière. Jordi Savall en Le Concert des Nations zetten ons hier een typische Franse ouverture neer met gepuncteerd ritme, een langzaam statig begin dat overgaat in een sneller deel. Thank you.
Ondertussen was de opera in Frankrijk populair geworden, zowel bij het hof als bij het muziekminnend publiek. Van 1673 tot 1687 schreef Lully elk jaar een opera. Enkele successen waren Les Fêtes de l'amour et de Bacchus en Le Triomphe de l'amour. Lully zelf oefende als operadirecteur veel invloed uit op het geboden repertoire. Hij had het monopolie in de Franse muziekwereld. Gesteund door de openlijke bewondering voor zijn werk van de Franse koning Louis XIV. In 1681 werd Lully in de adelstand verheven. Op 54-jarige leeftijd kwam hij door een merkwaardig incident aan zijn einde. Tijdens het dirigeren van een Te Deum in 1687, dat werd uitgevoerd om de genezing van de koning na een ziekte te vieren, verwondde hij een van zijn tenen zo hard door met een stok de maat te slaan, steeds tikkende op de vloer. Hij kreeg gangreen en overleed nog datzelfde voorjaar. Drie zonen van Jean-Baptiste Lully werden ook muzikus. Louis, Jean-Baptiste Junior en Jean-Louis. Uit Lully's Franse barokmuziek spelen we nog Echo's, en het woord spreekt hier voor zichzelf, en Marche des Combattants, een strijdvaardige mars uit Alceste, geschreven in 1674.
Thank you.
reizen nog iets meer naar het zuiden, naar Italië, en even nog verder terug in de tijd, naar de late Renaissance. Maddalena Casulana, wat een mooie naam, het lijkt wel een lekker Italiaans gerecht, is de naam van de eerste vrouwelijke componiste in de westerse geschiedenis, van wie de muziek werd gedrukt en uitgegeven. Deze succesvolle componiste was professionele luitiste en zangeres, gespecialiseerd in madrigalen, waarvan we dadelijk twee mooie toonvoorbeelden laten horen. Haar eerste werk, Il Desiderio, geschreven in Florence, dateert van 1566. In 1568 verschijnt haar eerste boek madrigalen voor vier stemmen, Il Primo Libro di Madrigali, het eerste gedrukte gepubliceerde muziekstuk van een vrouw. Zij baseerde haar werk op gedichten van Petrarca en Tasso. Zij hanteert regelmatig chromatiek en woordschilderingen, schoonheid van het platteland, liefdes tussen herders en herderinnetjes zijn haar favoriete thema. Ook in Venetië gaf zij madrigalen uit in 1583. Mannelijke tijdgenoten zoals Orlando di Lasso en Philippus de Monte respecteerden haar werk. In 1568 voerde Orlando di Lasso werk van haar uit tijdens het huwelijk van hertog Willem V van Beieren met Renata van Lotharingen. Maddalena Casulana stierf in 1590. Ze schreef ooit: "Ik wil en zal zoveel als ik kan, als componiste en muzikante, de wereld bewijzen dat, in tegenstelling van wat de mensen denken, zowel vrouwen als mannen beschikken over intelligentie en artistieke gaven." Zo, laten we nu luisteren naar O notte, o ciel, o mar, en Morir non può, al mio cuore, madrigalen voor zang en luid uit de 16e eeuw van Maddalena Casulana, gebracht door het ensemble Laus Consentus.
Thank you.
de beste viool van de fameuze Antonio Stradivari, die leefde van 1644 tot 1737, die beschikbaar is, werd dit voorjaar in New York geveild. Het Britse veilinghuis Sotheby's maakte bekend dat de meest perfecte Stradivarius onder de hamer kwam. Het instrument moest 33 miljoen euro opleveren. Deze viool heet MacDonald en stamt uit 1719. Er zijn nog maar 10 violen van dit type. Er is al in 50 jaar trouwens geen Stradivarius verkocht. De geveilde Stradivarius was van Peter Schitloff, de in Oostenrijk geboren Britse violist van het Amadeus Quartet. Hij kreeg de viool van de Nederlandse firma Philips, die eigenaar was van Deutsche Grammophon, waar Schitloff en zijn kwartet veel platen uitbrachten. Philips kocht in 1964 de Stradivarius voor Schitloff en betaalde toen $80.000. Maar Lucie van Dahl speelt nu op haar viool, waarvan wij het prijskaartje niet kennen. Sublime de Preludio uit Partita nummer 3 in E, Bachwerkenverzeichnis 1006 van het Duitse barokgenie Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Van de Duitse Bach even de grens over naar Oostenrijk nu. Wolfgang Amadeus Mozart is de befaamdste componist ter wereld. Doet de harten bonzen van klassieke muziekamateurs, doet de bogen dansen van miljoenen gepassioneerde violisten en het enthousiasme aanwakkeren van wetenschapslui. Mozart heeft een therapeutische effect. Het concept van het Mozart-effect ontstond in de jaren 50 toen Alfred Tomatis, die ook als bijnaam Dr. Mozart kreeg, de invloed van muziek op de mens bestudeerde. Hoge geluidsfrequenties, weldadig voor het menselijk lichaam, komen overvloedig voor bij Mozart. Lage, nefaste frequenties bijna niet. Muzikotherapie toonde aan dat zijn methode toeliet efficiënte gedragsstoornissen, depressies en concentratieproblemen te bestrijden. Het Mozart-effect was geboren. In 1993, bij een IQ-test aan de Californische Universiteit in Irvine, werden 36 psychologiestudenten in 3 groepen verdeeld. Groep 1 moest 10 minuten in complete stilte doorbrengen. Groep 2 kreeg 10 minuten relaxatiemuziek te horen. En groep 3 kreeg 10 minuten een sonate voor 2 piano's in re groot van Mozart te horen. De groep die Mozart had beluisterd behaalde 8 à 9 punten meer op ruimtelijke IQ-test. Ook slaap- en concentratiestoornissen, het syndroom van Tourette, worden efficiënt bestreden met Mozart. Kinderen die Mozart luisteren ontwikkelen beter hun geest. Wel, wij gaan nu ook maar al te graag Mozart beluisteren. Misschien heeft het wel een gunstig effect op ons allemaal. Uit Eine kleine Nachtmuziek, serenade nummer 13, ligt nu het eerste deel Allegro voor u klaar. Klassieke muziek voor strijkers van Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
En we gaan nu even een bezoekje brengen aan de Poolse componist Christoph Penderecki en zijn daarmee in de hedendaagse vocale koormuziek beland. In zijn Veni Creator uit 1989 verglijden prachtige dissonanten tot consonanten, vormen zich clusters, gedurfde akkoorden, worden stemmenrijkdom en soberheid van stemmen smaakvol aangewend. Nog even terzijde, Penderecki, 81 jaar, schrijft in opdracht van het Festival van Vlaanderen een werk voor 1000 stemmen. De Poolse toondichter was in Brussel om de basiliek van Koekelberg te bekijken en de akoestiek te beluisteren. De nagalm van 7 seconden is voor hem een uitdaging voor het componeren van het oratorium 1000 Voices for Peace. Het opzet is muzikale verbroedering in naam van de vrede. En als inspiratie neemt hij onder meer de liturgische tekst van Dies Irae. Het werk is een opdracht voor 9 november 2014 en met als bezetting 35 koren uit binnen- en buitenland en het Brussels Philharmonisch Orkest in de basiliek van Koekelberg. We luisteren nu naar Penderecki's Veni Creator uit 1989, gezongen door het Nederlands Kamerkoor. Thank you.
We gaan nog even naar Duitsland om Ludwig van Beethoven te ontmoeten, de klassieke componist met Vlaamse, meer bepaald Mechelse roots. Ludwig van Beethoven begon aan de eerste symfonie te werken in het jaar 1799 en hij voltooide het in 1800. De première vond plaats op 2 april 1800 in het Nationaal Hoftheater in Wenen. Het klassieke orkest bevatte toen 2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 horens, 2 trompetten, pauken en strijkers. In het andante slechts 1 fluit. Deze bezetting wordt Weense bezetting genoemd. De eerste symfonie, opus 21 in C groot, heeft als delen ten eerste Adagio Molto, Allegro con Brio, deel 2 Andante Cantabile con Motto, deel 3 Menuetto Allegro Molto e Vivace, deel 4 Adagio Allegro Molto e Vivace. Het openingsdeel is zoals in die tijd gebruikelijk geschreven in de sonatevorm, ook wel hoofdvorm genoemd. Men hoort een langzame introductie, Adagio Molto, die enige ongunstige kritieken in de pers heeft opgeleverd. Door de eerste klank, een dominant septiemakkoord op Do, lijkt de componist meteen al een ander toonsoort te willen opzoeken, voordat het stuk goed en wel begonnen is. Het blijkt echter niet meer dan een plaagstoot te zijn, want 12 maten verder begint het hoofdthema, Allegro con Brio, keurig de expositie van het eerste thema. En dan volgt het contrasterende tweede thema, de doorwerking, de re-expositie en de coda. Ook deze coda herbergt een verrassing. Door een paar modulaties, wisselingen van toonsoort, lijkt er even een tweede doorwerking te beginnen, maar de coda heeft slechts 1/4 van de lengte van de echte doorwerking en doet wat hij behoort te doen, afsluiten. En niet zo gebruikelijk in die tijd was het ook om het tweede deel van een sonate in de sonatevorm te schrijven. De sfeer is echter heel anders door de 3/8e maat en de aanwijzing Andante cantabile con motto, vrij vertaald, gaande, zingend van karakter, maar wel de beweging erin houdend. Ook hier bevat de coda een paar modulaties en is er iets meer dan alleen maar afsluiting. Deel 2 bevat ook elementen van fuga en variatietechniek. Wij luisteren nu naar delen 1 en 2 uit Beethovens eerste symfonie.
Thank you.
Nu volgt deel 3. Formeel is dit een minuet, maar het tempo is zo hoog dat niemand hierop een minuet zou kunnen dansen. In alle volgende symfonieën van Beethoven, behalve de 8e, vindt men een scherzo. Veel componisten volgden hem daarin. In feite wordt in deel 3 Beethovens specialiteit, het scherzo, geboren. Deel 4 is het laatste deel. Het zal de lezer inmiddels niet meer verbazen, ook dit deel staat in de sonatevorm. In adagio wordt stapsgewijs een ladder opgebouwd. Als het octaaf bereikt is, de ladder dus 8 sporten, omdat de ladder 8 sporten heeft, gaat het tempo over in allegro molto e vivace. Zeer opgewekt en levendig, en blijft het laddermotief prominent aanwezig, zowel stijgend als dalend. We luisteren nu naar Beethoven, hij die beweerde dat muziek een hogere openbaring was dan alle wijsheid en wijsbegeerte. Uit symfonie 1 in C beluisteren we nu de delen 3 en 4. En beste luisteraars van Radio Maria, op deze mooie tonen nemen wij afscheid van u. Tot volgende week in Klassiekuur.
Thank you.